Voor de luisteraars thuis hebben wij de volgende zingen psalmen. Psalm 25, vers 6. Psalm 89, vers 7 en 8. Psalm 68, vers 7. Psalm 69, vers 14. Het te lezen gedeelte is Jacobus 1, waarvan de versen 1 tot en met 18. Nogmaals, Jacobus 1, vers 1 tot 18. De zingen psalmen zijn psalm 25, vers 6, psalm 89, vers 7 en 8, psalm 68, vers 7 en psalm 69, vers 14. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, zij in de naam des Heere, Heere, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we dit ons samen zijn voortzetten door te zingen van psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en te eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. En wat er verder volgt in het zesde vers van de 25e psalm.
Thank you.
schriftlezing voor dit middaguur kunt u opgetekend vinden in de brief van Jacobus, het eerste hoofdstuk, en daarvan nader de eerste 18 versen. Dus de schriftlezing kunnen we opgetekend vinden in Jacobus 1, vers 1 tot en met 18. Doch vooraf doen wij met de kerk belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende te rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Jacobus, een dienstknecht van God en van den Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, zaligheid. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoeking valt, wetende dat de beproeving uw geloofs lijdzaamheid werkt. Doch de lijdzaamheid hebbe een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende, want die twijfelt is een baar der zee gelijk, die van den wind gedreven op en nedergeworpen wordt. Want die mens menen niet dat hij iets ontvangen zal van den Heere. Een dubbelhartig man is ongestadig in zijn wegen. Mijn broeder, die nederig is, roeme in zijn hoogheid. En de rijke in zijn vernedering. Want hij zal als een bloem van het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met de hitte. En heeft het gras dor gemaakt. En zijn bloem is afgevallen. En de schone daarvan gedaante haars aanschijns is vergaan. Alzo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die de verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengene die hem liefhebben. Niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade. En hij zelf verzoekt niemand. Maar een iegelijk wordt verzocht, als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart de zonde. En de zonde volleindigd zijnde, baart den dood. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven, van den Vader der lichten afkomende, bij welken geen verandering is of schaduw van omkering. Naar zijn wil heeft hij ons gebaat door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijner schepselen.
Amen. Gemeente, laten wij nu trachten om samen Gods heilig aangezicht te zoeken in het gebed. Het is hier aan de middaguren van deze dag die naar uw naam genoemd en voor uw dienst bestemd is, dat wij hier voor de tweede maal mogen samenkomen aan deze plaats des gebeds. Gij zijt nog goed en goeddoende en Heer, u wandelt ons nog na, ook aan de middaguren van deze dag. O, wat kom u in alles toch te betonen, Heer, dat u ons leven zoekt. En wij hebben de dood gekozen in ons verbondshoofd Adam. O Heer, zou u toch vanmiddag zelf in ons midden willen zijn, met uw levendmakende geest, dat doden vanmiddag mogen gaan horen in de prediking van uw woord, de stemmen van de zonen Gods. En die ze horen, die zullen toch leven. En dat leven, dat is toch het ware leven. Dat is toch het eeuwige leven, wat hier al begint aan deze zijde van het graf. O Heere, zou u het willen werken in de harten van jong en oud, want dat kunnen we nu geen van allen missen. Want van nature zijn we enkel vlees. Uw woord zegt het ons, wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. Maar wat uit de geest geboren is, dat is geest. We zullen er ook vanmiddag zo nadrukkelijk bij bepaald worden vanuit onze tekst, Heer, dat dat zo noodzakelijk is. Dat we een geestelijke geboorte gaan leren kennen. Want die natuurlijke geboorte is niet genoeg. Dan zijn we geboren om te sterven. Maar als we wederom geboren worden, als we van boven geboren worden, dan worden we geboren om te leven. Om eeuwig te leven. En Heere, nu gaat u nog steeds door met uw kerkvergaderend werk. En worden er nog steeds in Sion geboren. Wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Want daardoor is het alleen maar mogelijk, omdat hij de dood heeft overwonnen. In zijn drievoudige gestalte. Daarom is het alleen maar mogelijk dat doden zondaren levend worden gemaakt. Want we zijn allemaal geestelijk dood van nature. Dood door zonden en misdaden. En we kunnen onszelf uit die geestelijke doodstaat nooit opwekken. We kunnen ons nooit oprichten uit dat zondegraf, maar dat kan u wel, Heer. Dan hoeft u maar één woord te spreken. Dan zegt u, leef in uw bloeden, ja leef. En Heer, zou u zo ook aan de middaguren van deze dag voorbij willen gaan, Heer, in die eerste voorbijgang. Opdat zo dode zondaren levend gemaakt mogen worden. Dat er hier nog wederom geboren mogen worden. Ach, Heere, zou u dat wonder willen werken tot roem van uw naam. Want dat is toch het allergrootste wonder wat er is, Heere. Als u een dode zondaar levend maakt. Ach, Heere, uw naam wordt er toch door verheerlijkt. En u kan het nooit doen om iets vanuit ons. Want in ons worden geen redenen gevonden. Dan moet u ons voorbij gaan. Zoals een wandelaar voorbij gaat. Maar Heer, zou u nog genadig tot ons in willen keren? U zegt het zelf, ik doe het niet om uwentwil. Dat zij u bekend, gij huize Israëls. Ik doe het om eens grote naamswil. Opdat die verheerlijkt worden. Want uw naam wordt er toch door verheerlijkt, Heer, als er weer onderdanen worden toegebracht. Tot die schare die eenmaal zeker zal zalig worden, een ontelbare schare. Want in de veelheid der onderdanen is immers des konings heerlijkheid gelegen. O Heere, zou u zo dan vanmiddag met uw lieve geest in ons midden nog willen wonen en willen werken? Want het is toch de geest die levend maakt. Die levendmakende kracht van Christus toepast in de harten van zondaren. En Heere, nu is dat geestelijke leven, dat is verworven door uw eigen lieve zoon. Maar waar dat leven toch wordt gewerkt, Heer, daar gaat u dat leven toch ook onderhouden. Zoals u eenmaal dat volk van Israël, wat was uitgeleid uit het diensthuis der zonde, uit het diensthuis van de slavernij van Egypteland, zoals u ook dat volk wilde onderhouden in de woestijn. O Heer, zo onderhoudt u toch nog uw volk in de woestijn van het leven. Dan laat u ze toch niet omkomen, Heer. O Heer, dan gebruikt u toch dat treffende beeld van die arend, die de jongen uit zijn nest stoot, maar hij draagt ze op zijn vleugelen. Ze zullen niet te pletteren vallen, ze zullen in de woestijn niet omkomen. Er is er niet eentje gestorven van honger of van dorst. Want u kwam ze daar in de woestijn te voeden met dat manna uit den hemel. En zo voedt u toch nog uw kerk met dat manna dat verborgen is. Want uw eigen lieve zoon is toch dat levende brood dat uit den hemel is nedergedaald. Hij is toch dat manna. En hij is toch ook die steenrots die volgde. Want de steenrots die volgde, dat is toch Christus, die geslagen steenrots, waaruit die levende wateren vloeien. Dan komt uw volk toch te laven, Heer, aan die fontein des heils en aan die wateren des levens. O Heer, zou u dat ook aan de middaguren van deze dag nog willen doen in uw bedehuis? Zou u uw gunstgenoten nog willen spijzigen, nog willen laven? Zou u in de woestijn van dit leven nog een tafel willen aanrichten, opdat ze zouden mogen eten en zouden mogen drinken, en zouden mogen proeven en zouden mogen smaken, dat gij nog goed zijt en dat voor slechte mensen. O Heer, wat is dat een eeuwig wonder. Want als we onszelf gaan leren kennen, dan moeten we toch belijden. Nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goeds misdreven. O, zou u daar toch de blinde ogen voor willen openen, als we daar blind voor zijn, Heer. Dat het uw goede tierenheden zijn, dat we nog niet vernield zijn. Uw barmhartigheden die nog geen einde over ons hebben genomen. Dat we nog mogen zijn in het land der levenden. O, Heer, dat u nog voor ons zorgt, dat u nog draagt en spaart. Tot op deze ogenblikken toe. Zou u zo dan nog in gunst op ons te neder willen zien en niet in toorn, Heer? Dat laatste hebben we onszelf waardig gemaakt. O Heer, leer ons dat ook van harte beleiden. Heer, gedenk ook aan degene die ook vanmiddag moesten achterblijven. U kent ze, die oud zijn, die ziek zijn, die door andere wettige omstandigheden verhinderd zijn, ook degene die niet wilden komen. Ach, Heere, zou u toch willen geven, die levende behoefte, want nu kunnen wij hier vanmiddag wel zijn, maar hoe zijn we opgekomen? Was het met dat brandende verlangen van de dichter in het hart, hoe brandde mijn genegenheid om zeer voor of in te treden? O Heer, als het alleen is uit gewoonte, dan is dat zeker geen slechte gewoonte, maar leer het ons toch verstaan, Heer, dat het er maar op aankomt dat we een levende behoefte hebben om op te gaan onder de prediking van uw woord, dat we het niet meer kunnen missen, Heer. Dat er nog gevonden zouden mogen worden die net als een rut zijn opgegaan naar de akker van de meerdere boas, om daar dat bukkende werk te mogen verrichten, bukkende achter de maaiers, die in uw opdracht allengskens bij handvollen mogen laten vallen. Ach, Heer, gedenk zo in alle noden, in alle zorgen van het leven, u op het allervolmaakst bekend, maar u wil erom gebeden worden, dat u wel als God herkend wordt. Want er kan veel nood in ons leven zijn, en de allergrootste nood is, Heer, dat we een ziel hebben die geschapen is voor de eeuwigheid. Maar Heer, u kent onze nood op het allervolmaakst. Zou u ook op het hart willen binden, opdat we zo met die nood u zouden mogen aanroepen, werkzaamheden zouden mogen krijgen door de wederbarende werking van uw geest aan de troon van uw genade. Ach, Heer, zou u zo willen zijn met ons land, met ons volk, Ons vorstenhuis, onze regering, we dragen het alles op aan de troon van uw genade. O Heere, wat wilt u in het verleden rijke bemoeienissen met ons vaderland houden? Ook met ons vorstenhuis. Wat wilt u ook daar wonen en werken? En Heere, nu ligt het niet aan u, maar het zijn onze zonden, Heere, waardoor u steeds meer en meer gaat wijken. Dat u onze ogen ervoor zou willen openen. Dat u nog zou willen geven dat diegenen die waarlijk bidden geleerd hebben, gebedsworstelingen mogen hebben met ons volk, met ons vaderland, met ons vorstenhuis, met onze regering. O Heere, of dat u nog een wederkeren zou willen geven ten goede. Heere, zou u ook willen gedenken aan uw kerk in ons vaderland, al de arbeid die mag worden verricht in uw zalige dienst, als het gaat ook over de prediking van uw woord. Gedenk aan al uw knechten, die zelf kwam te roepen, kwam uit te stoten in uw wijngaard, die op de onderscheiden plaatsen in ons vaderland uw woord nog mogen verkondigen. Zou u het getal nog uit willen breiden, Heere? Nog mannen willen uitstoten ook in uw wijngaard, om dat heerlijke, maar dan ook dat zozeer verantwoordelijke werk te mogen verrichten. Degene die daartoe worden opgeleid, ach Heere, zou u ze zelf bekwaam willen maken. Dat ze toch niet zelf zouden doen, Heere, maar dat hun bekwaamheid uit u zou mogen zijn. Want welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Wees met werk van de evangelisatie wat verricht mag worden in de grote steden in ons vaderland, Heere, waar de ontkerstening zich meer en meer doorzet, waar zo weinig is overgebleven van wat er vroeger was. Gedenk aan het werk van de zending, Heere. Zou ik daar uw zegen nog over willen gebieden, als ook onder het blinde heidendom uw woord nog verkondigd mag worden? Zou u er nog toe willen brengen? Het volk van Israël, het oudste broedervolk, ach Heere, zou u deksel van hun aangezichten willen afnemen? Er liggen toch nog beloften in uw woord ook voor dat volk, die u waar gaat maken op uw tijd, maar ook op uw wijze. En Heere, dat ook daar maar gebed voor zou mogen zijn. Uw koninkrijk komen, ook onder het jodendom. Ondanks alle verzet, het felle verzet, de vijandschap, staat u allemaal niet in de weg, Heere, want ge zijt een almachtig God. Zou u zo al de arbeid in uw gezegend koninkrijk nog willen zegenen? Met uw onmisbare zegen, als u het huis niet bouwt, en dat geldt toch ook van dat geestelijke huis. Dat geldt toch ook van die geestelijke tempel, Heere. Dan is al de arbeid tevergeefs. Tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden eraan. U geeft het uw bemind als in de slaap. Ach, Heere, ontferm u zo nog. Denk aan de kerkraad. Met hun predikant ook, dragen we hen op aan de troon van uw genade. Zou u ook alles willen schenken in deze tijd, een donkere tijd, een tijd vol verwarring. Zie, hier is de Christus, zie, daar is de Christus, maar u zegt het, maar geloof het niet. Ach Heere, zou u toch wijsheid willen schenken? Want zo iemand ook daarin wijsheid ontbreekt, dat hij het van u begeren die mildelijk geeft en die nooit verwijt. En in onszelf zijn we zo dwaas, Heer. Dat zijn we geworden door onze diepe val. Maar u kan wijsheid schenken, die wijsheid van uw geest. Ontferm u zelf zo dan nog, Heer. En zou u ook alle arbeid die hier verricht mag worden in het midden van de gemeente, de ambtelijke arbeid, nog tot een eeuwige zegen willen stellen. Zou u ook ons nog willen helpen, nog willen sterken, nog willen bedienen en willen bedouwen vanuit dat binnenste heiligdom, dat er ook vanmiddag nog meegezucht mag worden aan de troon der genade, want Heere, waar die ware zuchters zijn, waar waarlijk gebed is, waar die Aarons en die Hurs nog gevonden worden, daar gaat u toch ook opening geven, dan komt u er toch in mee, Heere. O, zou u nog alles genadiglijk willen schenken. Alles ligt verzondigd, dat is waar. Maar Heere, zou u doen om, willen doen om uzelf, om uw grote naam, omdat die verheerlijkt wordt. Wij vragen dit alles van u alleen op de Heer Jezus wil. Uit genade. Amen. Ter voortzetting van ons samen zijn gemeente willen we zingen van Psalm 89. 87e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen hier in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. En het achtste, gij toch. Gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Het 87e vers van Psalm 89 ondertussen. Gemeente, krijgt u de gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de Heer en voor zijn dienst. De eerste collect is bestemd voor de kerk Voldij. De tweede voor de diaconie. En tijdens de slotzang wordt er een collecte gehouden voor de opleiding van predikanten. Van harte in uw milddadigheid aanbevolen. De Heere die zegenen u en die zegenen uw gaven. Thank you. sinds wij buiten het paradijs leven, u en ik, zijn we allemaal gelukszoekers geworden. Maar weet u, wij zoeken het geluk op een verkeerde plaats. Want wij zijn uit de aarde aards. En we zoeken ons geluk daarom hier op deze aarde. Hier zoeken wij gelukkig te worden. Hier zoeken wij, denk aan die rijke man uit die gelijkenis, ons deel. En als we ons deel alleen hier op deze aarde zoeken, dan zal het straks als we gaan sterven van ons weggenomen worden. Dan hebben we alleen ons deel gehad in dit leven. En daar zoeken we het nu allemaal. Dat komt omdat we natuurlijke mensen zijn. Dat komt omdat we alleen een natuurlijke geboorte kennen. Er zal iets anders in ons leven moeten gebeuren. Er zal een geestelijke geboorte moeten plaatsvinden. Wat uit het vlees is, dat is vlees. Maar wat uit de geest is, dat is geest. Dat is een geestelijke geboorte. En dan? Ja, dan gaan we zoeken de dingen die boven zijn. Daar waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods. Dan gaan we God zoeken. Dan gaan we verstaan, we zijn hem kwijt. En hem te bezitten, dat is het ware geluk. Want wel gelukzalig is dat volk, wiens God de Heer is. Wel gelukzalig, dat betekent zalig in de overtreffende trap. We leerden het vroeger, hè? De stellende trap, zalig. De vergrotende trap, zaliger. Maar dan de overtreffende trap. Zaligst. Zaliger kan het niet. En dat is wat zo God tot ons deel mogen hebben. Dan zijn we waarlijk wel gelukzalig. Maar dan zal dat wonder in ons leven moeten plaatsvinden. Door Gods genade. Waar het over gaat in het woord van onze tekst. En die kunt u opgetekend vinden in het aan u voorgelezen schriftgedeelte. De brief van Jacobus. Het eerste hoofdstuk, het 18e vers. En daar lezen wij Gods woord en onze tekst voor vanmiddag als volgt. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijner schepselen. Tot zover de tekst, waarin wij bepaald worden bij de wedergeboorte. Drie gedachten. Ten eerste letten we op de oorsprong van de wedergeboorte. Ten tweede op het middel van de wedergeboorte. Ten derde op het doel van de wedergeboorte. Dus het gaat vanmiddag over de wedergeboorte. In de allereerste plaats de oorsprong van de wedergeboorte. We lezen de tekst. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Als u een Bijbel met kanttekeningen bij u hebt, moet u het maar eens nalezen wat er dan staat. Dan staat daar heel duidelijk, willende of gewild hebbende, dat is naar zijn welbehagen, het welk is de oorsprong van onze wedergeboorte en zaligheid. In de tweede plaats, het middel van de wedergeboorte. Want dan lezen we in het vervolg van de tekst, door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn. Door het woord der waarheid, en dan lezen wij, in de kanttekening. Dat is door de prediking van het evangelie als het uiterlijke middel daartoe nodig. En ten derde, het doel van de wedergeboorte. Opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijner schepselen. Dat woordje opdat, dat wijst ons op het heerlijke doel van de wedergeboorte. Gemeente, wie is die Jacobus eigenlijk geweest? Daar is al heel wat over te doen geweest. Want er zijn nogal wat Jacobussen. En deze Jacobus is verwant aan de Heere Jezus. Er zijn er die zeggen, en dat zeggen ook onze kanttekeningen, hij is een neef van de Heere Jezus. Weet u waarom dat ze dat zeggen? Nou, omdat de Romeinse kerk, die leert de heilige ontvangenis van de maagd Maria. En dat zou betekenen dat niet alleen de Heere Jezus heilig zou zijn, maar ook alle andere kinderen die daaruit geboren zijn. En daarom kiezen ze voor de neef van de Heere Jezus. Er zijn andere verklaarders. En die zeggen, het is de broer van de Heere Jezus geweest. Dus een broer naar het vlees. De Heere Jezus die heeft ook broers gehad. Want we lezen heel duidelijk, zij baarde haar eerstgeboren zoon. De Heere Jezus is Gods enige geboren zoon. Maar Maria baarde haar eerstgeboren zoon. Dus dat betekent, daar zijn nog meer zonen geweest. Jozef, Judas, maar ook Jacobus. En deze Jacobus was eerst een fariseer. En moest, net als zijn andere broers, niets. En dan ook niets van de Heere Jezus hebben. Ze hebben zelfs een keer van hem gezegd, hij is buiten zijn zinnen. Zover ging het. Gehaat door zijn eigen broeders. Gesmaad, maar dat is anders geworden. Als het gaat over de Weeskerk in Jeruzalem in Handelingen 1, dan leest u ook over die broers van de Heere Jezus. Ook deze Jacobus, ook een broer van Judas. Dus hij is verwant aan de Heere Jezus. Of dat het nu een broer is geweest of een neef, dat zullen we buiten beschouwing laten. Maar hoe dan ook, hij is verwant aan de Heere Jezus. Maar daar gaat hij niet over schrijven. Weet u waar hij over schrijft? Jacobus, een dienstknecht van God. En van de Heere Jezus Christus. Wat dat betekent? Ach gemeente, dan vallen bloedbanden weg. Weet u wat dat voornaamste is? Dan gaat het er niet over of dat ze echt aan hem verwant zijn. Nee, als het gaat over bloedverwantschap, weet u wat ze tegen de Heer Jezus hebben gezegd? Daarbuiten, daar staat uw moeder en uw broeders en zij zoeken u. En toen heeft de Heer Jezus gezegd, weet je wie nou mijn moeder is? En weet je wie nou mijn broeder is? Die daar doet de wil mijn vaders die in de hemel is. Hoort u het? Dan gaat het over een geestelijke band. Dat is het allervoornaamste. En een dienstknecht. Die doet de wil van zijn meester. Daarom een dienstknecht van Jezus Christus. Een dienstknecht van God en Jezus Christus. Dat gaat overal bovenuit. En zo heeft hij een brief geschreven. Hij werd ook wel genoemd Jacobus de rechtvaardige. Hij schrijft ook in deze brief over de goede werken. U weet wel dat daarom iemand als Luther hele grote moeite met deze brief heeft gehad. En Luther die kon soms een beetje kruie uitspraken doen. Dat weet u wellicht ook wel. Luther die heeft zelfs eens gezegd, vandaag of morgen maak ik met Jacobje de kachel aan. Hij moest er in het begin niets van hebben, maar daar ging hij later anders over denken. De goede werken, gemeente. Ja, dat heeft Jacobus heel duidelijk geleerd. Die goede werken die komen op. Als het waarlijk goede werken zijn, uit de wortel van het geloof. Goede werken kan een mens nooit verrichten buiten Christus. Dan moeten we net als die rang zijn ingelijfd in de wijnstok. De Heer Jezus heeft in dat verband gezegd, zonder mij kunt gij niets doen. Maar als we worden ingelijfd in Christus door een oprecht geloof, dan gaan we goede werken voortbrengen. Dan is het geloof de wortel. Dan is de wet het richtsnoer. En dan is het doel de eer en de verheerlijking van God zelf. Want God wordt verheerlijkt in zijn eigen werk. Als daar die goede werken komen, dan wordt God, die wordt daardoor verheerlijkt. Dus daar gaat hij op wijzen. En wie wijst hij daarop? Nou, de Joden in de verstrooiing. Er staat hier de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Hij wenst ze zaligheid toe. Dus dat zijn de geadresseerden. Jacobus heeft die brief geschreven aan de 12 stammen in de verstrooiing. U zegt misschien als u een beetje bijbelvast bent. Maar dominee, daar klopt helemaal niks van. De 12 stammen in de verstrooiing. Want we weten het 10-stammenrijk, dat is weggevoerd in de Assyrische ballingschap. En er zijn er enkelen achtergebleven. Niet veel. Enkelen. En het 2-stammenrijk is ook weggevoerd in de ballingschap. In de Babylonische ballingschap. En we hebben het vanmorgen ook gezegd. De meesten bleven daarachter. Hè? Toen koning Koresh de vrijheid gaf om terug te keren. Maar er was een heilige rest. Een overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. Naar Gods eigen belofte. Ik zal in het midden van u doen overblijven, een ellendig en een arm volk. En die zal op de naam des Heren betrouwen. En die zouden terugkeren naar Juda en naar Jeruzalem. Maar de meesten die zouden daarachter blijven in Babel. En die zouden met Babel omkomen. Er is er maar eigenlijk alleen de stam van Juda is teruggekeerd met Benjamin. Meer niet. En Efraïm. 10-stammenrijk, ja, daar is weinig meer van over. En dan schrijft Jacobus aan de 12 stammen Israëls. Ja, gemeente, nu gaat het over het ware Israël. Bestond uit 12 stammen. Het geestelijke Israël, Paulus heeft ook geschreven, het is niet al Israël wat Israël genaamd wordt, maar hier gaat het over Gods kinderen. Die zijn verstrooid. De kerk van het Nieuwe Testament. Gehaald uit het Jodendom. Eerst de Jood, zullen we straks ook horen. En dan de Griek. Ze zijn bekeerd. En ze hebben Jeruzalem verlaten. Het is Pinkster geweest. Er zijn er daar 3000 tot bekering gekomen. Later werd het getal uitgebreid tot 5000. En de gemeente daar in Jeruzalem, die wies. En toen kwam de vervolging. Denk aan Stefanus, de eerste martelaar onder het nieuwe verbond. En toen zijn ze uitgeweken, toen hebben ze Jeruzalem verlaten. Toen zijn ze gevlucht naar het noorden, naar Galilea, verder naar Syrië. En daar hadden ze het bijzonder moeilijk. Daar was het niet gemakkelijk voor ze. Daar werden ze beproefd. Petrus die heeft ze ook een brief geschreven. En daarin gaat het eigenlijk een beetje over dezelfde dingen. Over de beproeving. En Petrus die wist dat wel wat dat betekende. Als je beproefd werd. Als het anders gaat dan dat wij gedacht hadden. En zo was het hier ook. Het ging zo heel anders. Ze mochten de Here dienen en de Here vrezen. Ze werden vervolgd. Ze zijn gevlucht. En... ze zijn daar terechtgekomen in Galilea en in Syrië. En daar hadden ze het lang niet gemakkelijk. Daar werden ze verdrukt. Daar werden ze uitgebuit door de rijken. En zo kwamen ze de verzoekingen terecht. Verzoekingen, ja. En nu konden ze makkelijk gaan denken, dat doet de Heer ons allemaal aan. Maar God verzoekt niet tot het kwade. Nou, maar u zegt misschien maar, de Heere die heeft toch het volk van Israël ook verzocht. Moet u maar heel even denken aan als dat volk van Israël de woestijn ingaat. En als ze dan komen bij Mara. Dan lezen we heel duidelijk, en al daar verzocht hij hetzelfde. Gaat God dat volk verzoeken? Hé, maar als God nou dat volk verzoekt, wat wil de Heere dan eigenlijk doen? God verzoekt niet tot het kwade. Nee, als God verzoekt, dan gaat hij eigenlijk beproeven. En dan gaat hij hier twee dingen doen. In de allereerste plaats gaat hij laten zien wat een mens is. Dat moest dat volk van Israël gaan leren in de woestijn. Als Gods kinderen in de beproeving, in de verdrukking terechtkomen, ach, dan gaan ze zichzelf leren kennen. Daarom moest dat volk van Israël ook de woestijn in. Hey, daarom moesten deze verstrooiden, die moesten vluchten. Je moet er daarom in de beproeving, in de verzoeking terechtkomen. Nee, niet om ze te verleiden tot het kwade. Maar omdat ze zouden gaan leren wat er in haar hart leefde. Wat leerde dat volk daar nou bij Mara? Wat leefde er nou in haar hart? Dat water was bitter, hè? Maar de ware Israëlieten, die zijn er door de ontdekkende bediening van de Heilige Geest achtergekomen. Dat dat water wel bitter was, maar dat haar hart nog veel bitterder was. Ze gingen murmureren. Dat hebben ze telkens gedaan, gemurmureerd. Een wederstrevig volk. Hé, dan wordt het ook een wondergemeente. Anders is het voor ons een vanzelfsprekendheid, hoor. Laten we maar heel eerlijk zijn, dat een mens zalig wordt. Dan gaan we het verstaan wat het betekent. Vijanden die worden met God verzoend. En wat dat volk van Israël nu in de woestijn heeft meegemaakt, waar ze zichzelf hebben leren kennen, dat moeten deze mensen ook meemaken. Dus in de allereerste plaats de bitterheid die er leeft in het hart. Want bij de beproeving, als het goud heet werd gestookt, er kwam schuim naar boven. En dan werd dat schuim, dat werd er telkens maar weer afgehaald. Want het ging om het zuivere goud. Hé, begrijpt u, in de beproeving, dan komt het openbaar wat een mens is. Maar dan komt er ook openbaar wat God heeft gewerkt in die mens. Als het echt van de Heer is. En daarom is hier wel een boek over geschreven, over die brief van Jacobus. En dat boek had als titel Het goud des geloofs. En goud gaat in de smeltoven. En zo is het hier ook. Maar nu zouden ze kunnen denken, ja, maar die verzoekingen die zijn van de duivel. Nee, maar de duivel die verzoekt inderdaad. Waartoe? Om een mens te brengen tot het kwade. Maar dat doet God niet. Dat doet God niet. Het kwade dat komt van de duivel. Maar het goede dat komt van God. Dat zegt Jacobus ook. Hij schrijft daar ook over. Hij zegt, dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Alle goede gaven en volmaakte gift is van boven. Van de vader der lichten afkomende. Bij de welke geen verandering is of schaduw van omkering. Dus de verzoeking tot het kwade komt van de duivel. Maar als God gaat verzoeken, als God gaat beproeven, dan gaat die beproeving van het geloof, gaat lijdzaamheid werken. De lijdzaamheid des geloofs. Dan gaan we lijdzaamheid betrachten. Weet u wat lijdzaamheid betekent? Heel eenvoudig. Die mensen die werden verdrukt, die hadden het moeilijk. En dat wil ons vlees niet. En dan gaan we vaak wegen kiezen, ja, die ons vlees heel graag wil. Dan willen we het wat makkelijker hebben. Dan gaan we eigen gekozen wegen. Dat doen Gods kinderen, hoor. Net zo goed. Eigen gekozen wegen. Maar de beproeving van het geloof, die gaat lijdzaamheid werken. En lijdzaamheid betekent eronder blijven. Het ermee eens worden. Achter de Heere aankomen. Wat de apostel schrijft. Daarom laat ons met lijdzaamheid lopen. De loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman des geloofs, die het kruis heeft gedragen en die de schande heeft veracht, en die nu gezeten is aan de rechterhand des troons van God. Hoort u het? Dan gaat het door lijden tot heerlijkheid. Maar om dan achter de Heere aan te mogen komen. En dat werkt die beproeving uit. En daarom is het, dat schrijft Jacobus ook, als het zo mag zijn, een zaak van vreugde. Dan mag er lijdzaamheid beoefend worden. Nee, God bedoelt er het goede mee, maar de duivel inderdaad. Die verzoekt tot het kwade. En weet u wat zo erg is? Dat schrijft Jacobus hier ook. Dat wat de duivel wil, dat vindt aansluiting in ons hart. We zijn hem toegevallen. De begeerte. Daar gaat het mee beginnen. Dat is het begin. De begeerte is net, ja, als een hele vruchtbare vrouw. Zo is die wel voorgesteld. Een vruchtbare vrouw. Die begeerte die baart de zonde. En de zonde volleindigd zijnde, schrijft hij, baart de dood. Dat is de dood. Dat is uiteindelijk het kleinkind van de begeerte. De begeerte is ook wel genoemd de grootmoeder van de dood. Begin bij de begeerte. En die begeerte die leeft in ons hart, gemeente, dat zijn alleen maar kwade begeerten. De wet zegt, gij zult niet begeren. Weet u, de fariseeën die dachten, als dan de buitenkant allemaal maar goed gaat, dat je er netjes uitziet, dat je netjes leeft. Dat is allemaal nodig hoor, gemeente. Dat is allemaal nodig. Maar als het allemaal aan de buitenkant maar goed zit, over de binnenkant gaat het niet zozeer. Die begeerte, ja, als je maar een beetje binnen kan houden, dat er niet uitkomt wat er van binnen in je hart leeft. Als je binnen kan houden, dan is het genoeg. Dan is dat geen zonde. Dat schreef Paulus ook, hè. Ik wist niet dat de begeerte zonde was. Totdat de wet zei, gij zult niet begeren. Want daar rekent de wet mee, hè. De wet is geestelijk. Hoop mensen leven naar de letter van de wet, net als, ja, net als die rijke jongeling die zei, Heere, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Heb ik altijd gedaan. Ik heb uw wet gehouden. Maar weet u waar die jongeling geen rekening mee hield? Met die begeerte die daar leeft in zijn hart. Die zondige begeerte. Had hij ook geen erg in. Net als de apostel Paulus in zijn eertijds. Maar als dat met die begeerte, als we het daarover hebben, gemeente, die baart de zonde en de zonde de dood. Dat komt nu bij de duivel vandaan en die zijn wij toegevallen. Maar nu God, we hebben gezegd, al het goede, dat komt bij hem vandaan. Alle goede gaven en volmaakte giften. En dan schrijft Jacobus, zal ik er dus eentje gaan noemen? Weet je welke dat heel belangrijk is? Weet je welke gift? Nou, daar gaat het over baren. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Begrijpt u het? Daar gaat het over het waarlijk goede, naar zijn wil. Dan gaat het over dat nieuwe leven. Dan gaat het over de wedergeboorte. Dan gaat het uit dat leven wat uit God is. Naar zijn wil. De oorsprong van de wedergeboorte of de zaligheid. De oorsprong van de zaligheid, gemeente, die moeten we zoeken in wie? In God de Vader. Nee, niet in de Heer Jezus in de allereerste plaats. Maar in God de Vader. In zijn wil, in zijn welbehagen. Hij wilde dat. Hij wilde van eeuwigheid. Dat is zijn welbehagen. Dwars door de zondeval heen. Een volk zalig maken. Dat wilde hij. En wat God wil, gemeente, dat gebeurt. Wij kunnen wel eens wat willen. Maar dat gaat vaak niet door. En dat is maar gelukkig ook. Maar wat God wil, dat gebeurt. En dat is gelukkig. Want God wil dat er een volk zalig wordt. Dat wil drie van eeuwigheid. God is, zo noemen we dat, de bewegende oorzaak van de zaligheid. De bewegende oorzaak van de zaligheid moeten we in God zoeken. Moeten we in zijn welbehagen, in zijn wil zoeken. Dat heeft God van eeuwigheid gewild. Maar hoe kan dat nu werkelijkheid worden? Want weet u, als we God gaan leren kennen, dan gaan we hem leren kennen in zijn volheerlijke deugden. Dan gaan we hem leren kennen zoals hij zich openbaart in zijn dierbaar woord. Dan gaan we hem leren kennen als een heilige God. Dat betekent hij kan met de minste zonde geen gemeenschap oefenen. Dan gaan we hem ook leren kennen als een rechtvaardig God. Dat betekent dat hij de zonde niet ongestraft kan laten. Ook al geeft God uitstel van die welverdiende straf. Want we gaan hem ook leren kennen in zijn langmoedigheid, in zijn goedheid. Dan zijn het de goede tierenheden des Heren. Dan gaan we dan verstaan dat we nog niet vernield zijn. Maar God is een rechtvaardig God. Hij kan de zonde niet ongestraft laten. Maar hoe kan God dan de zondaar genade bewijzen? Hoe is dat dan mogelijk? Gemeente, dan is er een tweede oorzaak. De bewegende oorzaak ligt in God de Vader. Maar Christus, die gaat de zaligheid verdienen. Dat is de verdienende oorzaak van de zaligheid. Want nu wil God zondaren zalig maken. Zijn wil of zijn welbehagen. Nou, door Christus zal dat welbehagen Gods, dat welbehagen van zijn Vader, gelukkiglijk voortgaan. Het gaat over wat God wil. En u heeft de Heer Jezus, die heeft van eeuwigheid gezegd. Voordat de mens viel, zie ik om, o God, om uw wil te doen. En daardoor is het alleen maar mogelijk dat God genade gaat bewijzen aan zondaren. Daarom alleen kunnen zondaren wederom geboren worden. Want hij is gekomen om Gods wil te doen. Wat betekende dat voor hem? Dat betekende niet alleen dat hij de wet volkomen moest volbrengen. Dat hij geen tittel nog jota van de wet mocht laten vallen. Dat hij gezegd heeft, ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden. Maar ik ben gekomen om de wet te vervullen. Heb u hem zo leren kennen? Heb u hem leren kennen als gekomen zijnde onder de wet? Geboren uit een vrouw, geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet zijn verlossen zou. Maar hij moest nog veel meer doen. Niet alleen de wet vervullen. Hij moest ook de straf dragen. En dat heeft hij ook willen doen. Wat betekent dat? Hij wilde de dood sterven. De drievoudige dood is hij gestorven. En hij heeft de dood overwonnen. Volkomen overwonnen. Hij heeft getriomfeerd over dood, hel en graf. En zo kunnen zondaren naar Gods wil gebaard worden. Zo worden de zondaren geboren. Want een vrouw die baart. Dus aan de ene kant zie je de begeerlijkheid. De verkeerde begeerte die wij hebben sinds wij gevallen zijn. Maar aan de andere kant zie je ook de wil van God. Die verkeerde begeerte die werkt de dood. Maar die wil van God die werkt het leven. Het eeuwige leven. Dat zondaren van dood worden levend gemaakt. Dus door Christus wordt Gods wil volbracht. En hij wil een volk wat hij heeft lief gehad met een eeuwige liefde ook volkomen gaan zadig maken. En daarom kon Jacobus schrijven. En dat was in zijn eigen leven werkelijkheid geworden. Dat is zo noodzakelijk als we het woord moeten verkondigen of mogen verkondigen. Maar ook voor zijn hoorders, voor de geadresseerden. Aan wie hij schreef, naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Gemeente, geldt dat ook van u? Is dat ook waar geworden in uw leven? Of kennen wij alleen maar een natuurlijke geboorte? Misschien heb je het wel eens gehoord. Gods kinderen die zijn 2 keer jarig. Ja, die kennen natuurlijke geboorte. En die weten ook van een geestelijke geboorte. En daar gaat het hier over. Dus naar zijn wil heeft hij ons gebaard. En dan vervolgt Jacobus door het woord der waarheid. Dat is onze tweede gedachte, het middel. En het middel, dat is de verkondiging van het evangelie. Dat is het uiterlijke middel, de prediking van het evangelie. En door de prediking van het evangelie gaat God spreken. God sprak bij de schepping. Want we weten, hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt. En de aarde, het ganse Heer, alles wat er leeft. Alles geschapen door het woord van God. Hij is de sprekende God. Hij sprak, er zij licht. En toen was er licht. Dat heeft God gedaan, gemeente, bij de schepping. Maar nu gaat het hier niet over de schepping. Nu gaat het hier over het herscheppend werk van God. Wij zijn gevallen. En nu gaat God zondaren. Die gaat hij herscheppen. Herstellen. Terugbrengen in zijn gunst en in zijn gemeenschap. En hoe doet hij dat nu? Nog steeds door dat woord. Door het woord der waarheid. Hey, dat was aanvankelijk het gesproken woord. Denk eens aan Abraham. Als hij er leefde in Mesopotamië. In Ur der Chaldeeën. Abraham was een afgodendienaar. Hij was afkomstig van Sem. Zo gezegend. Ja, maar ook het geslacht van Sem, gemeente. Dat was weggezonken in blinde heidendom. Jozua die heeft het gezegd bij Sichem. Toen hij afscheid nam van het volk, toen hij ging sterven. Toen heeft hij dat volk erop gewezen dat daar aan de andere zijde van de rivier, heeft hij gezegd, daar hebben uw vaders gewoond. Ook Abraham. En ze hebben de afgoden gediend. Abraham was een afgodendienaar. Maar de Heere die is hem daar te sterk geworden. De Heere die heeft gesproken. Heeft daar dat woord mogen horen. En door Gods genade ook mogen gehoorzamen. Hij werd inwendig geroepen. De Heere die zei, Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En Abraham toog heen. Gehoorzaamheid. Waarom? Omdat de Heere inwendig riep. Wij worden ook geroepen, hè? Uitwendig. U zegt misschien, oh, dus dat is niet genoeg. Nee, dat is niet genoeg, dat is waar. De Heilige Geest moet erbij komen. Weet u waarom? We worden wel geroepen, maar we horen het niet. Dat is zo erg. We zijn geestelijk doof. Wat? Het is nog erger. We zijn geestelijk dood en een dode die hoort niet. Maar mag ik u wat vragen, hoe komt dat? Is dat Gods schuld? Nee toch? Dat is nou onze schuld, gemeente. Wij kunnen het niet meer horen. Wij zijn onmachtig geworden. En weet u, daar schuilen we ons zo graag achter de weg. Dat kunnen we toch niet meer. Het woord kan wel gepredikt worden. Maar we horen het alleen maar met onze natuurlijke oren. Ja, maar één ding. Het maakt onze verantwoordelijkheid wel veel groter. We zullen straks wat te verantwoorden hebben. Gemeente, als we het woord hebben horen verkondigen. En als niets heeft uitgewerkt tot onze zaligheid. Het werkt altijd wat uit, hè? Het werkt altijd wat uit. Want ons oordeel wordt erdoor verzwaard. En toch hebben we op te komen onder de prediking van het woord. Het is het middel. Want eerst was daar dat woord wat de Heer rechtstreeks sprak. Denk aan Abraham. Maar nu hebben we het geschreven woord. En dat woord, dat moet nu gepredikt worden. Het geloof is uit het gehoor is uit het woord Gods. En hoe zullen ze geloven, indien het ze niet gepredikt wordt? En als de Heer dan zijn woord laat verkondigen, hoe vergadert Christus nu die kerk? We hebben gezegd, dat welbehagen van de Vader, dat was, hij wil van eeuwigheid al dat er een volk zalig wordt. Maar hoe kan hij ze nu zalig maken? Dat kan alleen maar als zijn deugden worden verheerlijkt. Dat kan alleen maar als er aan zijn recht wordt voldaan. Anders is dat onmogelijk. En dat heeft Christus nu willen doen. Hij heeft aan dat recht voldaan. En wat gaat hij nu doen? Nou, hij gaat ervoor zorgen dat er in Sion zondaren geboren worden. In Sion geboren. Wederom geboren worden. Dat kan hij doen. En hoe doet hij dat dan? Dat doet hij door zijn geest en door zijn woord. Het woord der waarheid. Ja, dat zegt wat gemeente. Dat dat woord de waarheid is. En dat de geest, dat heeft hij ook gezegd van die geest, in al de waarheid leidt. Dan gaan we dat woord ook leren kennen als de waarheid. Dan gaat die Heilige Geest, die gaat ons overtuigen van zonde, van gerechtigheid, van oordeel. Hij gaat ook overbuigen dat we het met de Heer eens worden. Dat we gaan buigen en bukken voor dat woord van God. Dat we er amen op gaan zeggen. Als dat woord ons leert dat we tegen God hebben gezondigd. En dat we voor een heilige rechtvaardige God niet kunnen bestaan. Dat hij als een verterend vuur en een eeuwige gloed. Dan leren we amen zeggen op dat oordeel over ons leven uitgesproken. Dan wordt voor ons dat woord het woord der waarheid. Dan wordt dat woord waar. Maar gemeente, zo is het van nature niet met ons. Nee, weet u dat dat komt? Nou, in het paradijs zijn wij door God geschapen en God is de God der waarheid. En daarom is ook zijn woord de waarheid. Maar wij zijn in de waarheid niet staande gebleven. Weet u wat we gedaan hebben? We hebben geluisterd naar wie? Naar de leugenaar van de beginnen. Hij is tot ons gekomen met de leugen. Wat heeft hij dan gezegd tot de mens? Nou, heeft gezegd, gij lieden zult de dood niet sterven. Maar God had gezegd, Maar ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En God is de God der waarheid. En de duivel is de leugenaar. Hij zegt, gij lieden zult de dood niet sterven. Eva, maak je geen zorgen. Als je eet van die vrucht, daar kan je gerust van eten hoor. Dan zou je niet sterven. En je man Adam, daar ging het toch om? Want Adam is het verbondshoofd. Laat Adam ook maar eten. Je zal de dood niet sterven. Weet je wat God weet? En dat wil hij nou net niet. God die weet, als je van die vrucht zal eten, dan worden je ogen geopend. En dan, dan zou je net als God zijn. Kennende het goed en het kwaad. Ga je het zelf uitmaken? Dan ben je zelf tot een wet. Dan maak je zelf uit wat goed is en wat kwaad is. Dan ben je autonoom. Dan heb je met God niets meer te maken. Want dan ben je zelf een God. En dat hebben wij gedaan. We hebben geluisterd. We zijn gevallen. We zijn in de waarheid niet staande gebleven. We zijn de duivel toegevallen. Ja. Gij die de zulde dood niet sterven. Dan moet je eens heel eerlijk zijn. Hoeveel sterfgevallen hebben jullie al meegemaakt? En het was altijd een ander. Maar dat voor ons ook zomaar ineens kan komen. Dat er maar als één schrede is tussen God en tussen de dood. Nou, van nature geloven we er helemaal niets van. Want als een mens zelfs dood voor de dood. Dan geloven we het niet. Dan stellen we de dag van onze dood verre van ons. Alleen aan ontvangen genade gaan we dat geloven. Dan wordt dat woord voor ons het woord der waarheid. En ge zult als God zijn. Hey, als we eens kijken naar de wereld rondom ons heen. Maar het leeft ook in ons eigen hart. Als God zijn. Wij kunnen God geen God meer laten. Wij menen dat wij op de troon zitten. En we beseffen niet dat wij ons eenmaal voor God moeten verantwoorden. Wat roept een mens niet gemakkelijk? God ter verantwoording. Heren, waarom dit? Waarom dat? Ook na ontvangen genade moet de mens er telkens weer ondergebracht worden. Ja, het is het woord der waarheid. Om nu aan Gods kant te mogen vallen. Om te mogen bukken. Om te mogen buigen voor de Heren. Voor dat woord der waarheid. Uw woord, heeft de Heer Jezus gezegd. Dat is de waarheid. En wij luisteren naar de leugen. Maar nu is die geest is ook die geest die in alle waarheid leidt. Daar gaan we dat woord recht leren verstaan. In zijn bedreigingen, in zijn oordelen. Maar ook als het gaat over Gods genade. Dat God nog genade wil verheerlijken. Op grond waarvan? Op grond van dat volbrachte werk van zijn zoon. Kan hij een zondaar zalig maken. Dat wil zeggen herstellen in zijn gunst, in zijn gemeenschap. Dat betekent waarlijk gelukkig maken. Als je God hebt, dan heb je alles. Maar als u God mist, dan mis u alles. Dan kunnen wij heel veel hebben in dit tijdelijke leven. Maar één zucht en we zijn alles kwijt. Maar als we God tot ons deel mogen hebben, dan hebben we een deel wat nooit meer van ons weggenomen zal worden. Dus het middel van de wedergeboorte, dat is nu Gods woord. Wat betekent dat ook, gemeente, voor u? Dat we heel getrouw op moeten komen onder de prediking van het woord. In biddend opzien tot de Heer, of dat Hij wil geven dat dat zaad van het woord, want wordt ook genoemd het zaad van de wedergeboorte, mag vallen door zijn genade in goede aarde. En wanneer valt het nu in goede aarde? Als de Heilige Geest intrek neemt in ons hart. Uur van de wedergeboorte. Daar gaat hij ervoor zorgen. Dat dat zaad van het woord valt in een weltoebereide akker van het hart. Onze laatste gedachte. Dan gaat het over het doel van de wedergeboorte. Maar voordat we daartoe overgaan, zingen we eerst van Psalm 68. Zevende vers, gelijk een duif door het zilver, wit en het goud tot op haar vederen zit. Bij het licht der zonnestralen. Ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid pralen. Zevende vers van Psalm 68. gemeente, onze laatste gedachte gaat het over het doel van de wedergeboorte. Dan lezen we de tekst. Opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijn er schepselen. Eerstelingen, wat zijn dat eigenlijk? Nou, de eerstelingen van de oogst die waren voor de Heer. Dus bestemd voor God. Die moest aan de Heer geofferd worden. De eerstelingen. Denk eens even ook aan het land Kanaan. Toen het volk van Israël dat land in mocht nemen. Toen was Jericho de eerste stad die werd ingenomen. Een onneembare vestingstad, maar door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen. En alles in die stad kwam de Heere toe. Eersteling. Zo was het volk van Israël ook de eersteling. Dat was Gods eerstgeboren zoon. Uit Egypteland heeft hij gezegd, heb ik mijn zoon geroepen. Nee, begrijpt u het nu? Waarom dat de Heer naar die tiende plaag toe heeft gewerkt. Het werd steeds erger. En die tiende plaag, dat was eigenlijk het toppunt. Want dan komt het uit waar het eigenlijk om ging. Wat wilde Farao? Wat wilde dat volk van Egypte? Ze wilde dat volk van Israël uitroeien. En uit dat volk zou eenmaal de Christus geboren worden. Dat volk, dat was Gods volk. Dat was Gods eerstgeboren zoon. Daar heeft Farao zich aan vergrepen. En omdat Farao dat heeft gedaan, was die laatste plaag, die ontzettende plaag, was dat alle eerstgeborenen in Egypteland gedood werden, van de mensen af tot het veken. Dus dat volk, dat was Gods volk, dat heeft God verkoren. De eersteling van alle volken van deze aarde. En daar heeft God bemoeienissen mee gehouden. Nee, niet dat ze allemaal zalig zijn geworden. Dat niet. Want we hebben het al gezegd, het is niet al Israël wat Israël genaamd wordt. En Paulus die heeft er ook van geschreven dat ze alle onder de wolk zijn doorgegaan. Dat ze uit de steenrots hebben gedronken. Die steenrots die volgde, dat was Christus. Maar dat God in het merendeel van dat volk geen welgeval heeft gehad. De Heer heeft alleen een welgeval in zijn eigen werk. Als hij dat ziet. Daar verlustigt hij zichzelf in. Hey, en wat is nou zijn eigen werk? Het geloof. Dat werkt hij in het hart van de zondaar. En bij het merendeel van dat volk, denk maar even aan die 10 verspieders, was ongeloof. Daar werd geloof helemaal niet gevonden. En daarom had God geen welgeval in het merendeel van dat volk. Maar toch onder dat volk, onder dat Israël, daar was dat overblijfsel. Dat was het ware Israël. Dat waren die worstelaars, want dat betekent de naam Israël, hè. Die worstelaars aan de troon der genade. Daarom heeft Jacob die naam gekregen. Heeft met God geworsteld bij Pniel. Heeft zich vorstelijk gedragen. Heeft God overmocht. Toen kreeg hij die naam. Dat zijn mensen die kun je vinden in de binnenkamer van het gebed. Die hebben een binnenkamergemeente. Hebben wij een binnenkamer. Want het is niet beperkt tot het volk van Israël. Opdat wij zouden zijn als de eerstelingen zijn als schepselen. Waar ging het nu eigenlijk om bij de schepping? God heeft alles geschapen in 6 dagen. En ten laatste schiep God de mens. Dat was het sluitstuk van de schepping. Dat was een pronkjuweel. De kroon van zijn schepping. De mens. En wat heeft God nu gewild van eeuwigheid? Dat er een volk zalig zal worden. Waarom? Waarom wilde dan God dat? Waarom heeft hij de mens geschapen? Opdat die mens God zou loven en God zou prijzen. En nu hebben wij onszelf aan God ontstolen. We hebben onszelf van God losgerukt in onze diepe val in Adam. En er is niemand die naar God zoekt en niemand die naar God vraagt. Maar nu wil God dat er een volk zal zalig worden. Hij zegt, ik wil en zij zullen. Zij zullen komen met smeking en met geween. Zal ik ze voeren. Dat is nu Gods eigen werk. Hey, dat zijn die eerstelingen, zijn er schepselen. Eerst werden ze gehaald uit het volk van Israël. De Joden in de verstrooiing. Maar door het borgwerk van Christus is de middelmuur des afscheidsels verbroken. Het genadeverbond kent zijn verschillende bedelingen. We zullen daar nu niet te veel over uit gaan wijden, maar u weet. Het genadeverbond onder het oude verbond. Dat was alleen met het volk van Israël. Al die heidenen die niet God, zoals Calvijn het heeft gezegd, als wilde beesten op de bergen zwerven. Daarmee bemoeide de Heer zich niet. Ja, er zijn wel heidenen toegebracht, maar het zijn er maar zo weinig. Het zijn ook de eerstelingen uit de heidenwereld. We weten wel wat namen. Rahab, de hoer van Jericho. Rut, de Moabitische. Naaman, de Syriër. En zo zouden we nogal een paar op kunnen noemen. Maar het zijn er maar enkele die zijn toegebracht. Maar de Heer die heeft zich vooral beperkt tot het volk van Israël. Maar als Pinksteren geworden. Nu heeft God zijn geest uitgestort op alle vlees. Dat betekent nu zullen ook de heidenen zalig worden. Nu is de middelmuur des afscheidsels is verbroken. Nu is het verbond, het genadeverbond, niet nationaal beperkt. Maar wereldwijd geworden. Nu is het waar geworden. Ik geloof in één heilige. Algemene christelijke kerk. Toen was de kerk alleen maar beperkt tot het volk van Israël. Maar nu. Zij waren de eerstelingen. Maar nu ook de heidenen gemeente. Dat betekent dat ook onder ons het woord nog verkondigd mag worden. Dat zaad van de wedergeboorte. Dat mag worden gestrooid. Als het woord wordt verkondigd. Het heilig evangelie. En er is nu van nature geen plaats voor. Want dan valt dat zaad, Heer Jezus heeft het zelf gezegd. Dat valt bij de weg. Het valt op de steenachtige plaats. Het valt onder de doornen. Gaat dan al het zaad verloren? Komt er dan niets van terecht? En een deel viel in de goede aarde. En we hebben gezegd, dat is nou alleen maar mogelijk door de bediening van de geest. Zo gaat Christus zijn gemeente vergaderen. En gemeente, nu mogen wij nog leven onder de prediking van het evangelie. Vind je het erg, jonge mensen, om naar de kerk toe te gaan? Dat is een voorrecht. Dat is een voorrecht. Wat maakt de Heer nog een onderscheid? Wat heel wat niet is. Dat wij nog op mogen komen onder de bediening van het woord. Dat de Heer ons nog wil bearbeiden tot zaligheid. Nee, we zijn er niet zalig mee. Integendeel zelfs. Als we nou verloren gaan onder al die roepstemmen. Wat zal dat erg zijn. Dan komt alles terug. Moest er vanmorgen nog aan denken. Ze zeiden in de consistorie nog niet zo lang geleden. Heeft dominee van Belzen hier gepreekt. En de Heer die gaf hem vaak opening in zijn woord. Daar ben ik zelf ook wel getuige van geweest. Heeft hier ook dat zaad gestrooid. Zijn mond is gesloten. Zijn mond is gesloten, die gaat hier op aarde niet meer open. In de hemel wel. Maar dat woord, wat hebben we ermee gedaan, gemeente? Wat doen we met het zaad van het woord? Als dat zaad gezaaid mag worden, waar heeft het ons gebracht? Zijn we ermee werkzaam geworden aan de troon der genade? Of hebben we het net als een hond die in het water heeft gezwommen, weer van ons afgeschud? Wat is dat erg? Vraag toch aan de Heer of dat hij door de bediening van zijn geest wil geven. Dat dat woord zijn kracht mag doen tot onze eeuwige zaligheid. Weet u waar het op uit moet lopen? Als het dan gaat over het doel van de wedergeboorte. Nou, God die gaat dwars door alles heen zijn raad vervullen. Hij gaat zijn welbehagen doen. Hij gaat zijn wil volbrengen. En dat gaat voor door de hand van Christus. Dat betekent dat straks zijn naam eeuwig de eer zal ontvangen. En als Gods naam de eer ontvangt, hè, als wij God mogen eren, hier op aarde al. Als we God waarlijk mogen bedoelen. Als een mens er eens even met zichzelf tussenuit mag vallen, dat is maar heel even. Dan is dat de zaligheid. Jacobus heeft het geschreven. Hij schreef het, Jacobus, een dienstknecht van God. en de Heer Jezus Christus aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. En dan schrijft hij dat kleine woordje. Zaligheid. Dat is de zaligheid. Dan is een mens werkelijk gelukkig. Zo zijn we begonnen. Als hij eeuwig zijn leven mag eindigen in God. Amen. Heere, u bracht ons vanmiddag nog samen onder de prediking van uw woord. We hebben het ook gehoord, u maakt uzelf nog vrij. U laat uw woord toch aan ons verkondigen, een voorrecht, maar brengt ook zo'n grote verantwoordelijkheid met zich mee. Wat hebben we nu met dat woord gedaan, dat in alle ernst gesproken is, al zo menigmaal? Want uw woord is ernstig. Hebben we het naast ons neergelegd of zijn we ermee werkzaam geworden door de levendmakende bediening van uw geest in de binnenkamer van het gebed? Zodat de gezegende uitwerking mogen zijn dat dat woord niet eenmaal tegen ons zal getuigen, maar dat u het zou willen stellen tot een eeuwige zegen. Heere, gedenk toch zo aan de gemeente, ook als van de week de deuren van uw bedehuis weer hopen open te gaan. Als een jonge vriend en ambtsbroeder hier uw woord toch hoopt te verkondigen, zou u dan ook geven dat de gemeente in getrouwheid op mag komen, dat er niet eentje zal achterblijven. Want als we onbekeerd zijn, dan kunnen we het niet missen. En als we bekeerd zijn, kunnen we het ook niet missen. Schenk dat nog, Heer. En zou u dan zelf nog in het midden willen zijn? Dat zou het allergrootste zijn. Wij vragen dit van u. Jezus wil. Amen. We gaan eindigen, gemeente, met het zingen van Psalm 69, het 14e vers. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. En wat er verder volgt. Thank you. gemeente gaat dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.